Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Van der Zwan, bij ons voor. Er is vanmorgen zondagschool. De kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen na de schriftlezing met de leiding naar het kruispunt. Deze dienst staat in het teken van het focustraject met als thema Jezus nodigt ons uit. Na de dienst nodigen wij u en jullie van harte uit voor de preekbespreking in het koor van de kerk. Onder het genot van koffie, thee of limonade kunnen we dan napraten over de preek aan de hand van een aantal vragen. Op dinsdagavond 13 januari is er van 7:15 tot 7:45 het gebedsmoment bij de familie Buitenweg op Reigerpad 14. Wij herinneren u hierbij nogmaals aan de wijkmaaltijden. Met het oog op de maaltijd is opgeven wel nodig. Als u geen vervoer heeft en wel graag zou willen komen, neem dan contact op met uw wijkoudeling of met de scriba Adriaan de Jong. Voor aanstaande woensdag 14 januari zijn met name Zendepark en IJzerveld uitgenodigd. Volgende week woensdag 21 januari zijn met name Achterveld, Plan Kasteel, Binnenstad en Nieuwpoort welkom in het kruispunt. Bent u op de avond voor uw wijk verhinderd, dan bent u natuurlijk welkom op de avond voor de andere wijk. De inloop is om 18:00 en het duurt tot 20:00. In de voorbeden denken we aan mevrouw De Hoop Sijp in Mariënstein. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklanklied 41 over Jezus die langs het water liep, maar waarbij we in vers 3 ook zingen dat Jezus heden ook ons hart aanspreekt. Na het zingen van lied 41 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gezegd, het thema is Jezus nodigt ons uit. En ja, wij worden geroepen om aan zijn uitnodiging gehoor te geven. En zo willen we ook Psalm 95 vers 1, 4 en 5 zingen. 95, 1, 4 en 5. Thank you. Wij luisteren nu samen naar de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en Marcus 12 en zingen daarna van Gods genade met de woorden van Psalm 86 vers 3 en we bidden ook om zijn leiding in ons leven naar zijn gebod, Psalm 86 vers 3 en vers 6. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus gevraagd werd wat het eerste van alle geboden is, toen antwoordde hij: Het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. zijn we nu aangekomen bij de kinderpsalm, de psalm voor de kinderen. En ja, ik heb even iets meegenomen om die psalm duidelijk te maken, maar dan zou ik eigenlijk willen vragen of de kinderen even naar voren willen komen. Mag ook met je ouders even naar voren komen. Dan wil ik jullie eerst even dit laten zien. Want er staan ook dit keer wel weer heel moeilijke woorden in de psalm. Mag ook daar gaan zitten. Luxe stoelen. En ik wil even aan jullie vragen, weten jullie wat dit is? Het ligt niet helemaal op orde, zie ik nu, maar hebben jullie enig idee wat dit is? Een tempel, ja? Daar heeft het wel mee te maken, maar als je nou naar de vorm van dat... Iemand idee? Ik hoorde een moeder al zeggen... Het is de tabernakel. De tabernakel, dat was vroeger de tent. Later heb je de tempel gekregen, dus dat klopt, Boas. Eerst had je de tabernakel, dat was de tent. En de tent, ja, wat gebeurde daar bij die tent? Weet je, dat weet je dan denk ik ook wel. Wat gebeurde er bij de tempel? Daar werd Jezus geëerd, er werd God geëerd. En wat gebeurde daar bij de tempel? Weten jullie wat er bij de tempel gebeurde? Wat werden daar gebracht? Offers werden daar gebracht. En dat was ook de plek waar je God kon ontmoeten. En eerst was het, later werd dat de tempel, maar vroeger was dat dus een tent. Een tent. Nou, hier kun je dat ook zien. Hier heb je de ark. En hier heb je de kandelaren en de toonbroden. Hier staat het altaar. Ik zal het zo nog even hier laten zien. Ja, dus hier heb je de ark en de toonbroden en de kandelaar. En hier het altaar. En dit was de plek waar je God kon ontmoeten. Daar wilde God ook zijn. En ja, en waarom heb ik deze tent nou even meegenomen? Dat heeft te maken met de psalm die we gaan zingen. En die jullie ook vandaag, voor vandaag misschien ook al hebben gelezen. Want er staat, breng mij tot uw gewijde tenten weder. Nou, wat betekent dat dan? Dat betekent, breng mij naar de plek waar ik u kan ontmoeten. De tabernakel, de tent. Maar ook de plek waar je nu God kan ontmoeten. En waar is dat nu? Dat is de kerk. En eigenlijk zingt de dichter als er staat, breng mij tot uw gewijde tenten weder. Breng mij naar de plek waar ik u kan ontmoeten. Waar ik weer dicht bij u kan zijn. Want de kerk is de plek. Natuurlijk kun je ook op andere plekken dicht bij God zijn. Maar de kerk is de plek waar je heel dicht bij God bent. Nou, dan gaan we dus van zingen. En dan mogen jullie weer teruggaan naar je plek. En dan gaan we Psalm 43 vers 3 zingen. Laten we samen bidden. O Heere God, wat is het fijn dat wij, en mooi dat wij vanmorgen hier in de kerk mogen zijn. Hier aanwezig, of als we hier niet konden zijn of niet durfden te zijn vanwege het weer. Dat we mee kunnen kijken en mee kunnen luisteren, of als we ziek zijn. Dat we hier bij elkaar mogen komen op deze plek waar u wilt zijn. Waar wij dicht bij u mogen zijn. En we danken u ook dat de kinderen er ook zijn en dat ze zo samen met ons hier in de kerk dicht bij u mogen zijn. We danken u daarvoor. Heren, en we zijn hier bij elkaar gekomen om dicht bij u te zijn, om van u te horen wat u tegen ons wilt zeggen. Wat u wilt zeggen om ons te laten geloven, wat u wilt zeggen om ons, om u te volgen, Heer Jezus. Ja, want het gaat ook over de ontmoeting met u. U die zelf hebt gezegd dat u in ons midden wilt zijn. Ja, het gaat vandaag ook over de nodiging van u aan ons. Uw uitnodiging tot ons. We bidden u dat we ons allen uitgenodigd mogen weten. Voor het eerst of opnieuw. Of versterkt mogen worden in het geloof. Om met u mee te gaan, om dicht bij u te zijn. Om met u te leven. En dat hebben we ook nodig, Heer. Want zonder u, Heer Jezus, ja... Een van de discipelen hebben het al gezegd in het Nieuwe Testament. Tot wie zouden wij anders heen gaan? Want u hebt eeuwig leven. Wat zouden we zonder u moeten? Wat zouden we zonder u zijn? Heren, want bij u zijn woorden van eeuwig leven. En bij u is ook vergeving van onze zonden. Heer God, als we dan zo vanmorgen tot u komen en naar uw geboden hebben geluisterd. Dan moet u ook eerlijk belijden dat het leven met u... in liefde voor u en voor elkaar niet als vanzelf gaat. Dan moeten we u belijden dat we daarin tegen u gezondigd hebben. Maar wij danken u dat wij vanmorgen hier mogen zijn om dat ook eerlijk te belijden. En dat we geen offer hoeven te brengen op een altaar. Maar dat we mogen weten dat de Heere Jezus voor onze zonde gestorven is. Zo het offer heeft gebracht, zodat wij altijd dicht bij u mogen zijn. Heer God, in dat geloof bidden we u, wees ook bij ons, hier in de kerk, meekijkend, meeluisterend, en laat deze dienst zo mogen zijn, tot eer van uw naam, en tot redding, en tot heil, en tot zegen voor een ieder van ons. Dat bidden we van u, in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is vanmorgen uit het Evangelie naar Johannes. En we lezen daaruit het eerste hoofdstuk, de verzen 19 tot en met 43. Johannes 1, vers 19 tot en met 43. En dit is het getuigenis van Johannes, toen Johannes 1 vers 19, en dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: wat dan? Bent u Elia? En hij zei: ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: nee. Zij zeiden dan tegen hem: wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben? Wat zegt u van uzelf? Hij zei: ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En zij vroegen hem: waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent en Elia niet en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun: ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bet-Abara aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar woont u? Hij zei tegen hen: kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 25, de versen 2, 4 en 6. 2, 4 en 6 van Psalm 25. Heeren goedheid kent geen palen. Dat betekent, des Heeren goedheid kent geen grenzen. Zeg maar even bij voor alle zekerheid. Gemeente, hoe vaak worden we in preken niet uitgenodigd om tot Jezus te komen? Vaak ook heel uitgesproken. En daarbij wordt ook nog wel eens regelmatig de uitspraak van Jezus aangehaald. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En door deze woorden wordt ons als hoorders duidelijk gemaakt dat Jezus ons uitnodigt. En dat we bij hem welkom zijn. Er zijn ook andere woorden uit de Bijbel die ons daarbij bepalen. Ook aan het einde van de Bijbel lezen we het bijvoorbeeld. En dan bedoel ik het boek Openbaring. Waar er staat, de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft, die komen en drinken het water van het leven gratis en voor niets. Jezus nodigt ons uit. En die uitnodiging, die komen we ook tegen in Johannes 1, het schriftgedeelte dat we vanmorgen met elkaar hebben gelezen. Uitnodiging is allereerst gericht aan twee discipelen van Johannes de Doper, waarvan er één Andreas heet. Maar Andreas heeft na de ontmoeting met Jezus alle vrijmoedigheid om ook zijn broer Petrus namens Jezus uit te nodigen en mee te nemen. Andreas is er blijkbaar van overtuigd dat de nodiging van Jezus voor iedereen is. Dat iedereen door Jezus wordt uitgenodigd. En daaruit kunnen we dus ook opmaken dat Jezus ons uitnodigt. U, jou en mij. En dat wij ook namens hem anderen mogen uitnodigen. Dus er zitten twee kanten aan. Wij worden uitgenodigd door Jezus, maar wij mogen die nodiging, die uitnodiging van Jezus ook doen aan anderen, doorgeven. En dat is precies wat er gebeurt tot op de dag van vandaag. Predikers, evangelisten, buren, ouders, kinderen nodigen anderen uit om tot Jezus te komen. Omdat Jezus onszelf uitnodigt. Het thema is dus, Jezus nodigt ons uit. En vanuit dat thema willen we ook nog wat dieper ingaan op het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen. Wat dat betekent voor ons. Want aan de uitnodiging van Jezus, de twee discipelen van Johannes, is wel wat vooraf gegaan. De discipelen hebben een beslissing genomen, hebben we gelezen. Ze hebben de beslissing genomen om hun oude leermeester te verlaten en naar een nieuwe over te gaan. En dat ze in Jezus een leermeester zien, dat blijkt wel uit het feit dat ze hem rabbi noemen. Hem als rabbi aanspreken. In die tijd een aanspreektitel voor een wijze godsdienstleraar. Iemand die onderwijs gaf vanuit de Torah en andere Bijbelse geschriften. Zij noemen Jezus rabbi. Rabbi betekent letterlijk meester. En als de twee discipelen zo Jezus aanspreken als rabbi, dan geven ze daarmee aan dat Jezus voor hen gezag heeft als leermeester, dat ze zich door hem willen laten onderwijzen. Maar terwijl ze zo naar Jezus toe gaan en hem aanspreken als rabbi, verlaten zij hun oude leermeester, namelijk Johannes de Doper. Ze vinden Jezus blijkbaar belangrijker dan Johannes de Doper. En Johannes zal daar zelf niet rouwig om geweest zijn. Hij heeft zelf erkend dat er na hem iemand zou komen die meer is dan hij. En bovendien is het Johannes zelf die de discipelen erop wijst, dat de op Jezus wijst door te zeggen, zie het lam van God. En verder zegt hij niks. Hij zegt later ook, eerder zegt hij, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar hij, terwijl zijn die twee discipelen bij hem staan, zegt hij, zie het lam van God. Nou, wat hij daar precies mee bedoelt, daar komen we straks op. Maar voor nu is duidelijk dat doordat Johannes zo op Jezus wijst, zie het lam van God. Dat is voor de twee discipelen, zijn twee discipelen voldoende om achter Jezus aan te gaan, Jezus te volgen. Jezus heeft hun meer te geven dan Johannes. Jezus heeft in huis wat Johannes hun niet kan bieden. En daarom geven de discipelen hun oude meester op. En wat is het belangrijk om daar een moment bij stil te staan? Juist als het gaat over het feit dat Jezus ons uitnodigt. Want wij zien hier dat de discipelen een beslissing nemen om hun oude leermeester te verlaten en om achter Jezus aan te gaan. En de vraag is natuurlijk, hebben wij ook die beslissing genomen in ons leven? Om naar Jezus toe te gaan. Als er op hem gewezen wordt. Als er wordt gezegd, zie het Lam van God. Zijn wij ook ertoe gekomen om tot Jezus te gaan? Om naar hem toe te gaan? Of stellen we dat uit? Of zijn we aan het kwakkelen in het geloof? Of is er iets wat je bij Jezus vandaan houdt? Iets waar je aan vast zit? Of waar je aan vast bent komen te zitten? Dat je eerder zo was als de twee discipelen en vrijmoedig achter Jezus aanging, naar Jezus toe ging. Ja, zijn wij achter Jezus aangegaan? Of worden we bij Jezus vandaan gehouden door wie of wat dan ook? Misschien wel door de overtuiging dat je uiteindelijk toch niet echt ergens aan vast wilt zitten. Dat je niet echt een keuze wilt maken. Misschien ook wel bang bent om een keuze te maken. En daarom het voortdurend maar uitstelt om achter Jezus aan te gaan. Om naar Jezus toe te gaan. Je wilt jezelf niet op vastpinnen op iets. En dus ook niet op het navolgen, op het naar Jezus toe gaan. Het is wel een verschijnsel van deze tijd ook. Vooral jongere mensen hoor je dat wel. Dat ze het moeilijk vinden om zich ergens op vast te pinnen. Moeilijk vinden om een beslissing te nemen. Om een keuze te maken. Je staat niet negatief tegenover de uitnodiging van Jezus. Maar je durft geen definitieve keuze te maken. Je wilt je vrijheid behouden en je durft het niet. Of is het je vermeende orthodoxie die je in de weg staat? Vanuit de gedachte dat je echt niet zomaar naar Jezus toe kunt gaan. Dat hebben anderen je gezegd en eigenlijk komt je dat zelf misschien zelfs wel goed uit. Want dan hoef je ook niet echt in je leven van richting te veranderen. Nee, ik ben nog niet bekeerd. Maar verder laat je het allemaal rusten. Ten diepste staat het je eigenlijk tegen om naar Jezus toe te gaan. Onder een laag van orthodoxie. Of ben je ergens vast aan vast komen te zitten, zodat je niet naar Jezus toe gaat? Afgelopen week las ik in de kranten, misschien heeft u het ook wel gelezen, over een christelijke leider dat hij 8 jaar lang een relatie heeft gehad met een getrouwde vrouw. En daarmee heeft hij niet alleen de man van die vrouw bedrogen en verdriet aangedaan, maar natuurlijk ook zijn eigen vrouw en eigen gezin. In beide families heeft hij heel veel leed veroorzaakt. En nu gaat het mij er niet om die man vandaag te veroordelen. Dat zij verre van mij. Hij toont ook berouw en hij heeft zijn schuld beleden. Maar zelf zegt hij ook dat hij 8 jaar heeft gedaan waarvan hij wist dat de Heere dat niet wil. Ja, en dat kan natuurlijk niets anders zijn dan een obstakel. Een obstakel om naar Jezus toe te gaan en bij hem te willen zijn. Dat gaat tussen jou en hem in zijn staan. Is het misschien zo dat je zelf ook een zonde aan de hand houdt, waardoor je niet meer naar Jezus toe kan gaan? Jezus nodigt ons uit, dat is zeker, maar willen wij bij hem zijn? En wat verhindert ons? Welke hindernissen werpen wij zelf op? Dat is een belangrijke vraag. Maar hoe dan ook, het is duidelijk dat de twee discipelen van Johannes wel naar Jezus toe willen gaan. Ondanks het feit dat Johannes de Doper geen slechte meester is. Integendeel, ze gaan juist naar Jezus toe, omdat Johannes hen op Jezus wijst. Zie het Lam, horen wij Johannes zeggen. Zie het Lam. Ik zei al, daar zou ik nog iets over zeggen. Want Johannes heeft het daar al een keer eerder over gehad. We hebben het ook met elkaar gelezen. In Johannes 1. Alleen toen voegde hij er nog iets aan toe. Hij zei niet alleen, zie het Lam. Maar hij zei, zie het Lam van God, maar hij zei ook, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, wat bedoelt hij daar dan precies mee? Er is een beroemd schilderij waarop Johannes de Doper staat afgebeeld. En hij wijst met zijn wijsvinger naar Jezus de gekruisigde. Maar bij de voeten van Johannes de Doper staat een klein lammetje met een kruis tussen zijn voorpoten. En uit zijn borst, uit de borst van dat lammetje, vloeit bloed in de avondmaalsbeker die daar onder hem staat. En die avondmaalsbeker die gaat ook hier 4 keer per jaar rond. En als die rondgaat, dan wordt er gezegd: neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En daarna verwijzen dat lammetje en het bloed en dat in de avondmaalskerk vloeit in het schilderij. Het bloed van de gekruisigde Christus die ook op het schilderij staat. Hij lijdt en sterft om ons van onze zonden te verlossen en ons met God te verzoenen. En als Johannes het dan heeft over het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, dan is hij zo het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Door zichzelf te geven tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Maar als Johannes het heeft over het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, dan moeten we niet alleen denken aan de verzoening. Maar ook aan het feit dat hij het lam is dat de macht van de zonde verbreken kan en daarvan kan verlossen. Want als Johannes spreekt over Jezus als het lam van God, dan zal hij natuurlijk aan het paasfeest gedacht hebben. Het feest van de uittocht uit Egypte, waar het volk Israël in slavernij verbleef. En God verloste het volk, maar voordat Israël Egypte verliet, moest het eerst een lammetje slachten en het bloed van het lam aanbrengen op de deurposten. En ieder jaar moest het feest worden gevierd, het feest van de bevrijding, en ieder jaar was daarbij een lammetje dat geslacht moest worden en waarvan ook gegeten werd. Het lam herinnert dus ook aan de bevrijding uit Egypte. Dus als Johannes Jezus het lam van God noemt, dan is dat dus ook staat het lam ook symbool voor de bevrijdingsmacht. De bevrijding uit de slavernij. En in dit geval uit de slavernij van de zonde. En dan valt het ook op dat Johannes het hier heeft over het lam van God dat de zonde in enkelvoud wegneemt. Dus dan gaat het niet alleen over de zonde die wij individueel op ons laden, maar het gaat over de macht waardoor alles wordt beheerst, de macht van de zonde, waar alles in de wereld door verziekt wordt. Verziekt omdat de wereld God is kwijtgeraakt. En we zien er dagelijks ook de gevolgen van, in goddeloosheid en in liefdeloosheid. Als een man van 60 wordt gedood omdat hij tegen jongens heeft gezegd dat ze geen sneeuwballen mogen gooien. Maar bij de zonde denken we natuurlijk ook aan de grote conflicten die er in de wereld zijn. En aan de andere ellende die de mensen in de wereld elkaar aandoen. En die macht, daar worden wij mensen door beheerst, die krijgen wij niet kapot. Zelfs niet in ons eigen leven lukt dat niet. Het is een oerprobleem waar geen mens een oplossing voor heeft. Behalve die ene mens dan, die door Johannes het lam van God wordt genoemd. Hij is het lam van God, hij kan ons verlossen. Hij kan ons verlossen van alle kwade machten. Omdat hij zelf alle kwade machten overwonnen heeft. En er straks daarom ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, waarin gerechtigheid woont. Maar ook hier op aarde heeft het lam overwinningsmacht, overwinningskracht. Waardoor hij de liefde voor God en mensen in ons leven kan laten doorbreken. Dat is dus wat het lam van God doet. Hij overwint de macht van de zonde. De macht van de zonde in de wereld, maar ook in ons eigen leven. En juist in het Johannesevangelie klinkt dat heel duidelijk door. Want waar Jezus zegt dat je juist veel vrucht zult dragen als je in hem zult blijven. En waar bestaat die vrucht uit? Die vrucht bestaat uit de liefde voor elkaar. Jezus is het lam van God dat de zonde, dat onze zonde overwint en dat liefde in ons leven brengt. Jezus is degene die ons verandert en vernieuwt. Dat zit allemaal achter die uitspraak. En zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hoopvolle uitspraak dus die daarin door, die Johannes doet. Of zijn twee discipelen dat nu ook allemaal begrepen hebben, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel voor ons belangrijk om daarbij stil te staan. Want als we aan het begin van de preek, dan heb ik het over onze oude meesters. En waarom zouden wij onze oude meesters verlaten, achterlaten? Dat wat ons tegenhoudt om Jezus, of wat ons vasthoudt, waarom zouden we dat loslaten? Waarom zouden we naar Jezus toe gaan? Omdat Hij ons het echte leven leert en geeft. Omdat Hij ons leert om met God en met elkaar in liefde te leven, zoals God het heeft bedoeld. Omdat Hij het is die ons met God verzoent en God en ons samenbrengt. Daarom laten we al onze oude meesters los en gaan we achter Jezus aan als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En de twee discipelen gaan dat in de loop van de tijd van de komende tijd dat ze met Jezus optrekken ook ontdekken wat Hij voor hen betekent. Jezus gaat het hun leren. Maar ook al wisten ze nog niet alles, ze wisten wel, als het goed met ons wil komen, tussen God en ons, tussen ons als mensen onderling, dan moeten we bij Jezus zijn. En daarom lopen ze bij Johannes weg en gaan naar Jezus toe. Maar terwijl ze naar Jezus toe gaan en hem volgen, draait Jezus zich om en hij zegt, wat zoekt u? Wat zoekt u? Waarom komt u achter me aan? Wat verwacht u van mij? Waar ben je naar op zoek? Dat is ook een belangrijke vraag. Wat willen jullie van mij? Wat verwachten jullie van mij? Wat willen jullie van mij gedaan krijgen? Waarom gaan we naar Jezus toe? Willen we bij hem zijn en hem beter leren kennen? Hem navolgen? Ons door hem laten veranderen? Of willen we vooral iets van hem krijgen? Iets van hem gedaan krijgen? Wat we zelf in ons hoofd hebben? Het antwoord dat de twee mannen op deze vraag geven, dat wordt tweeledig uitgelegd. De een zegt dat ze overrompeld worden door deze vraag en daarom tegen Jezus zeggen, Rabbi, waar woont u? Maar anderen menen dat de twee deze vraag aan Jezus stellen om daarmee aan te geven, ja, wij lopen achter u aan omdat we graag bij u willen zijn. En als ze dan de vraag stellen, waar woont u? Dan zeggen ze daarmee, als u nou tegen ons zegt waar u woont, dan kunnen we daar naartoe gaan en ons bij u voegen. We willen graag bij u zijn, want we hebben u nodig en we willen u leren kennen. Ja, en dan is het mooie dat Jezus tegen hen zegt, kom en zie. Hij nodigt de twee mannen uit. Jullie willen bij mij zijn? Nou, kom maar mee naar huis, kom maar mee naar de plek waar ik woon, waar ik verblijf. Hij wil hun rabbi zijn. Ze zijn welkom. Jezus nodigt hen uit om bij hen te komen. En zo verblijven ze een hele tijd bij hem en leren ze hem beter kennen. En leren ze hem vertrouwen. En wat is het belangrijk dat wij dat ook doen. Dat wij de tijd nemen voor Jezus in ons leven. Dat we de tijd nemen om bij hem te zijn. Naar hem te luisteren. Om hem beter te leren kennen. Om met zijn liefde en door zijn geest vervuld te worden. Als Jezus ons nodigt, dan doet hij dat als een gastvrije, doet hij dat in alle gastvrijheid. Hij roept ons op, kom maar bij mij. En ik zal je onderwijs geven. Het is ook wel goed om dat te benadrukken. Als we naar Jezus gaan, dan gaat het er niet alleen om dat we verlost worden van de hel. Ik zeg het maar even zo. Als Jezus een middel is, waardoor we niet in de hel zullen komen. Er wordt soms wel eens een beetje tegenaan gekeken, de gedachte zo van, Ja, als je in Jezus gelooft, dan gaan we niet verloren. Nou, dat is wel zo, dat ga ik niet ontkennen. Dat zou raar zijn als ik dat zou ontkennen. Maar Jezus is niet alleen een middeltje om niet in de hel te komen. Ik zeg, het is misschien een beetje plat gezegd, maar het kan soms wel zo gaan functioneren. Jezus is daar niet voor gekomen, alleen om ons te verlossen van de hel. Het gaat er namelijk om dat we bij hem blijven en dat we in hem groeien. Dat we door hem veranderd worden en vernieuwd, dat we onderwijs van hem ontvangen, dat we gevuld worden met hem, dat we vol worden van zijn geest, zodat we gaan liefhebben. God liefhebben en onze naaste liefhebben. En om dat onderwijs te ontvangen, moeten we natuurlijk wel heel dicht bij Jezus zijn. Moeten we bij hem zijn, naar hem toe gaan. Ons door hem laten ontvangen. En Jezus ontvangt ons op allerlei momenten van de dag. We kunnen alle momenten van de dag bij hem komen. Hij is dicht bij ons natuurlijk. Als wij op andere plekken bezig zijn met alles van nog wat bezig. Hij is ook dan bij ons. Maar het is ook belangrijk dat we hem zelf opzoeken. Dat we hem zoeken. En dat kan op verschillende plekken. Dat kan in je huiskamer. Of als het daar druk is. In een andere kamer even een moment nemen. Om bij Jezus te zijn. Hoe dan? Door uit de Bijbel te lezen, door te bidden, door te zingen. Dat kan op alle momenten van de dag. En natuurlijk ook om naar de kerk te komen, naar de kringen te gaan. Allemaal momenten om Jezus te zoeken, om bij Jezus te zijn. Ook de kringen, ik mag het wel natuurlijk wel even benadrukken ook in het focustraject, hoe belangrijk het is om naar de kringen te gaan. Want dat zijn momenten waar Jezus aanwezig is en ons wil voeden met zijn aanwezigheid en met zijn liefde en met zijn geest. Het is belangrijk dat we tijden nemen om bij Jezus te zijn. En dat we daarvoor tijd vrijmaken. Want dicht bij Jezus leren we hem beter kennen. En gaan we steeds meer ontdekken dat er geen één is zoals hij. Dat hij het lam van God is dat bevrijding schenkt. Bevrijding van onze zonde en schuld. Waardoor we met God verzoend in de eeuwigheid, in eeuwig leven ontvangen. Maar ook bevrijding uit de macht van de zonde. Waardoor hij ons vernieuwt en bevrijdt. Ja, en wat zo'n ontmoeting uitwerkt met Jezus. Dat zien we ook in het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Want Andreas is door Jezus ook uitgenodigd en hij is bij Jezus geweest. En wat zien we? Dat hij vervolgens zo enthousiast is dat hij zijn broer Petrus gaat uitnodigen. En wat zegt hij tegen Petrus? Petrus, nou moet je meekomen, want wij hebben de Messias gevonden. En Messias was ook weer een term uit de Bijbel die duidt op leven in vrijheid. En in liefde voor God, de Messias, dat is degene die het rijk van God tot stand brengt. Waardoor er vrede en liefde zal wonen in de harten van de mensen, op aarde. Vrede met God en met elkaar. Andreas heeft door de ontmoeting met Jezus geleerd dat Jezus de Messias is. Daarom is het zo belangrijk om tijd te nemen voor de ontmoeting met Jezus. Want daar ga je ontdekken wie hij is. Daar ga je ontdekken dat hij de Messias is. En wat dat betekent dat hij de Messias is. Je kunt natuurlijk wel met je hoofd weten, Jezus is de Messias. Maar wat betekent het nou dat hij de Messias is? Dat ga je ontdekken als je bij hem bent. En de tijd voor hem neemt. En dan gebeurt er ook iets anders. Ik heb het eigenlijk al gezegd. Want dan kun je die kennis niet meer voor jezelf houden. Als je iets moois hebt gekregen, iets moois is overkomen, wat doe je dan? Dan pak je de telefoon en dan ga je bellen of je appt even of je maakt gebruik van andere social media. In ieder geval, je moet het delen. Je moet delen wat je aan moois hebt gezien en ontdekt, indrukwekkends hebt beleefd. Dan kun je dat niet meer voor jezelf houden. Nou, zo is het ook met Andreas. Hij heeft Jezus ontmoet, ontdekt dat Jezus de Messias is. En hij kan het niet meer voor zichzelf houden. Hij wil het ook graag met anderen delen. En zo nodigt Petrus zijn broer uit om Jezus ook te leren kennen. En misschien herkent u dat wel. Misschien herkent u dat wel. En toch is er schroom om dat ook te doen. Want hoe pak je dat dan aan? Hoe pak je dat aan? Hoe breng je andere mensen bij Jezus?
Je kunt niet iedereen zomaar uitnodigen om naar de kerk te komen. Ja, dat kan wel, maar de vraag is of iedereen dat dan ook direct zal doen. En misschien heb je het wel eens gevraagd en heb je al regelmatig nul op het request gekregen. Mensen staan er ook soms helemaal niet direct voor open om naar de kerk te komen. Misschien is het ook wel niet de eerste stap om mensen daarvoor uit te nodigen. Ik wil niet zeggen dat je het nooit moet doen, maar het is vaak wel lastiger.
Praten is soms ook moeilijk, maar daar kun je misschien wel wat meer ruimte vinden. Niet te zeggen van, ja, jij moet in Jezus geloven, want anders ga je verloren. Dat is ook zo, dat is waar. Maar ook vertellen wie Jezus voor de ander wil zijn. En misschien eerst wel vertellen wat jij aan Jezus ontdekte. Want Petrus zegt niet, Andreas zegt niet tegen Petrus van, ja, jij moet nou in de Messias geloven. Jij moet nou in Jezus geloven. Nee, hij zegt, Petrus, kom, ga met me mee. Want we hebben de Messias gevonden.
En Petrus is dan natuurlijk meteen de Messias. Oh, dat is hij die. En hij kon dus het hele verhaal. Hij kon er het hele verhaal bij bedenken.
Maar dat zouden wij natuurlijk ook kunnen doen. Vertellen wat God voor ons betekent. Wie Jezus voor ons is. En het hoeft niet de hele tijd in elke zin. Maar wel vertellen van wat je aan hem beleeft. Misschien bij een gebeurtenis die er is gebeurd. Wat God voor je betekend heeft. Of wat je in de kerk aan liefde hebt ontvangen. Zijn allemaal van die kleine opmerkingen, hoeft het maar te zijn. Zodat een ander denkt van, hé, wacht eens even, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder waar zij het over hebben, over wie zij het hebben in de kerk. Om het op die manier te delen met een ander, dat kan ook. Want Jezus nodigt niet alleen ons uit, maar hij nodigt ook de mensen om ons heen uit. En wij zijn degene die geroepen zijn door wie Jezus anderen uit wil nodigen. Maar misschien denk je dan, daar zie ik wel behoorlijk tegenop. En voel je misschien je knieën al knikken, zit je met knikkende knieën. Maar juist daarom is het zo belangrijk om dicht bij Jezus te zijn. Om Jezus op te zoeken. Om vertrouwd met hem te zijn. Dan zal hij jezelf vullen. En dan zul je zelf ook steeds meer vrijmoedigheid krijgen om over hem te spreken. Want Jezus nodigt ons uit. Hij nodigt ons uit om bij hem te zijn. Om bij hem te komen. Om bij hem te blijven. En hij nodigt ons uit om anderen uit te nodigen. Om ook bij hem te zijn. Amen. Wij gaan samen zingen lied 458, de versen 1, 2, 3, 4 en 6. Laten wij nu samen danken en voorbeden doen. Heer Jezus, allereerst willen we u danken. U danken dat u ons uitnodigt. Ons nodigt om te komen en te zien. Om bij u te komen en te ontdekken wie u bent, te zien wie u bent. Wat een genade van u is dat, o God, dat u zo uw Zoon als het licht in deze wereld gezonden hebt. Om ons te verlossen uit de duisternis. Dat u, o Heer Jezus, het licht bent dat ons uit de duisternis wil leiden van verlorenheid en van de macht van de zonde, de wereld. Heer, wat bent u goed. En we bidden u dat we steeds meer mogen met u vertrouwd mogen raken. Vertrouwd mogen zijn, dat we daarin mogen groeien. En we danken u dat we het mogen zijn. Dat we gegroeid zijn, ook in de afgelopen tijd van ons leven. Dat we dat ook mogen ervaren, dan mogen we u daarvoor ook danken. Danken voor die gezegende ontmoetingen met u. Waardoor u ons hebt veranderd en vernieuwd. En waarin we uw liefde hebben geproefd. En vol zijn geworden. Geef, Heere, dat we ook de nodiging mogen horen en tot ons door laten dringen als we nog niet tot u gekomen zijn. Hoe belangrijk het is om tot u te komen, dat we het niet uit zullen stellen. Heer Jezus, wil dan zo geven dat uw roepstem zoveel indruk maakt dat we al het andere loslaten wat ons in de weg staat om bij u te komen. En u hebt het zelf gezegd dat het de Vader is die ons trekt. Daarom bidden we u ook, Vader in de hemel, trek onze kinderen, trek onze kleinkinderen tot de Heer Jezus, opdat ze in hem zullen geloven. Want dat is nodig en dat is het allermooiste wat hun kan overkomen. Heer God, wij bidden u zo ook om een goede nabespreking straks, straks tijdens de preekbespreking. We bidden u ook om uw zegen over het focustraject. We vragen u of u daarin ook ons zult leiden. We bidden u dat tot zegen mag zijn voor onszelf, ons persoonlijk, voor de gemeente, maar ook voor de mensen om ons heen. Ja, dat het ons de vrijmoedigheid mag geven om te delen dat Jezus de Messias is. Om dat te delen, niet gekunsteld, maar vanuit overtuiging. Geef ons dan zo ook goede ontmoetingen met u. Ook hier in de kerk. Een plek waar we ook tegen de kinderen waarvan we ook tegen de kinderen mochten zeggen dat u daar wilt zijn en daar bent. Zegen ze ook de kerkdiensten en laat ze gezegende ontmoetingen met u mogen zijn. Heer God, we bidden u ook voor de wereld waarin wij leven. Zoveel aan de hand, zoveel onstuimigheid en onzekerheid. We weten zelf niet zo goed wat we er allemaal van moeten denken en verwachten. En soms kan het ons ook ronduit ongerust maken en bang. Heer, ontferm u alstublieft, ontferm u en bewaar ons en bewaar deze wereld. Neem haar in uw hoede en leidt haar, en we weten dat u haar leidt dwars door alle onstuimigheid heen naar het heerlijke einde. Maar tot die dag zingen we en bidden we u, blijf bij ons, Heere, want de avond is nabij. En God, we bidden u ook voor elkaar in onze persoonlijke zorgen en ziekte en moeite. Denk aan mevrouw De Hoop. Bid u om uw ontferming over haar. We vragen u of u in uw troost en in uw liefde en zorg haar zult omringen. We bidden u voor Léonie Monet, die ook met veel benauwdheid te maken heeft gehad en het ook niet makkelijk heeft. We dragen ook haar aan u op. We denken ook aan alle anderen die met moeite en zorg door het leven gaan, verdriet hebben, gemis ervaren. God, wij bidden u zo voor elkaar. We denken ook aan Wieger en Ina Eppinga. Draag ook Ina aan u op. In haar, geef, bid u om beterschap voor haar. En wilt u haar samen met Wieger omringen in deze turbulente tijd. Zo mogen we voor elkaar bidden, elkaar in uw hoede bevelen. We bidden voor de ouders in de gemeente. Het is fijn om ook weer die ontmoeting even met de kinderen te hebben. De ouders erbij. We vragen u ook om wijsheid voor ouders. Om hun kinderen op te voeden in het geloof en daarin voor te gaan. We bidden u ook voor de kinderen en de jongeren. In de kerk. En voor de gezinnen. We vragen ook of u hen zult behoeden en bewaren. Maar ook dat zij mogen ontdekken dat Jezus de Messias is. Heren, en ja, dat ze zo ook zich door hem genodigd mogen weten. En dat dat ook tot uiting mag komen in het jeugdwerk dat in de gemeente gebeurt, maar ook in de kerkdienst. In God, zo hebben we u veel te vragen. Danken we u dat we dat mogen doen. En bidden we u, hoor en verhoor ons in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, dan mag ik nu de collecte bij u aankondigen. En er zijn een drietal doeleinden waarvoor u kunt geven. En ik heb de papieren niet meegenomen, dus ik moet even kijken of ik het hier snel kan vinden. Nou, ik dacht dat het in de weekbrief stond. Maar in ieder geval, uw gaven worden van harte. Uw gaven. U wordt van harte uitgenodigd om uw gaven te geven voor de eerder bekende doeleinden die u ook op andere plekken kunt vinden. We gaan tot slot zingen van lied 469, alle versen.
En inmiddels heb ik de collecte gevonden. De eerste is voor de herberg, de tweede voor het pastoraat en de derde voor de plaatselijke evangelisatie. En u kunt uw gave geven via de gebruikelijke online mogelijkheden of bij de uitgang. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.